U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. We zitten midden in het kerstoctaaf, dus ik wil u allereerst allemaal van harte zalig kerstmis wensen. Ja, kerstmis dit jaar wat anders dan andere jaren natuurlijk. Het is moeilijk om dit jaar kerstmis te vieren. In sommige gevallen heel concreet, omdat we moeilijk de kerken kunnen bereiken door de restricties. Of misschien omdat het heel moeilijk is om met de familie samen te vieren met alle beperkingen die nu op ons worden gelegd. Maar toch is kerstmis vandaag, dit jaar, net zoveel kerstmis als alle andere jaren van de geschiedenis van de kerk. En ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan. Ik wil stilstaan bij het feit dat kerstmis zich niet laat inperken als het ware. Dat kerstmis zich niet laat knechten door de geest van de tijd. En voordat we daartoe over zullen gaan, wil ik eerst een gebed bidden. Ik zal vandaag het morgengebed bidden, de hymne van het morgengebed, wat we deze kersttijd elke ochtend in de laude bidden. En die hymne die geeft heel mooi aan hoe Christus inderdaad overal dwars doorheen geboren wordt, om het zo maar te noemen. En we zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van het vroeglicht van de dageraad, tot waar de zon weer ondergaat, zingt elk de koning Christus eer. Het kind der maagd is onze Heer. De Heer die alles deed ontstaan, hij neemt de knechtsgestalte aan. Opdat door het vlees hij het vlees bevrijdt, en wat hij schiep, behoudt en leidt. Het is de schoot der reine maagd, die hemelse genade draagt, en zwelt van een geheimenis dat voor haarzelf verborgen is. Haar lichaam ongerept en kuis, wordt voor God zelf een heilig huis. Geen man bekent zij, door het woord, brengt zij de Zoon des hemels voort. Hem is het die zij het leven geeft, die Gabriël verkondigd heeft, en wie de doper hulde bood, opspringend in zijn moeders schoot. Hij die het hele leven hoedt, die ook de kleinste vogel voedt, ligt hier in het stro, hij, Semels vorst. Hier drinkt hij aan zijn moeders borst. Luid klinkt het lied van het engelenkoor, ere zij God de hemel door. Aan herders wijst het in een stal, de grote herder van het heelal. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, met vader en met geesten saam, zij eeuwig lof, uw grote naam. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, zoals gezegd, vandaag dus wat meer over de betekenis van het kerstfeest, ook voor onze tijd. Geen makkelijke tijd, zoals de tijd eigenlijk nooit makkelijk is, dat mogen we er ook wel aan toevoegen. Maar ik denk dat iedereen toch wel de drukkende urgentie voelt in deze tijd om toch serieus werk te maken van het geloof, omdat veel mensen bang zijn dat we anders weinig geloof nog overhouden, dat we weinig kerk nog overhouden. En daarom gaan we vandaag wat dieper duiken in dat grote mysterie van kerstmis, de menswording van God zelf op aarde. En we gaan kijken hoe kerstmis zich niet afhankelijk maakt van alle tijdelijke factoren van dit bestaan. En als we dat willen gaan bekijken, dan moeten we eerst terug naar de eerste kerstmis, om het zo te noemen, natuurlijk 2000 jaar geleden. En bij dat grote gebeuren voor heel de mensheid was het zo dat God speciaal ook op een bepaalde manier koos om mens te worden. En we hebben allemaal vaak dat beeld van kerstmis, hè? Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem en ze komen in Bethlehem aan en er is geen plaats voor hen in de herberg. En het lijkt alsof daar een beetje de mislukking al begint. Hè? Een niet welkome, een wereld waar de Heer niet welkom is. En uiteindelijk moet hij dan geboren worden in een grot of in een stal. En inderdaad, bij de eerste lezing, de eerste blik op dit verhaal, kan het lijken dat het een soort mislukkingsverhaal is. Maar zoals dat in het hele evangelie is, we moeten natuurlijk dieper graven naar de ware betekenis, zoals ze dat ook bij de kruisdood van Christus moeten doen, wat in eerste instantie natuurlijk ook mislukking lijkt. En als we dieper kijken naar dit verhaal, dan zien we dat Christus, de Zoon van God, er juist voor kiest om niet in de gezellige herberg geboren te worden. Waarom kiest hij hiervoor? Omdat de herberg, zou je kunnen zeggen, de plaats is waar de tijdelijke verhalen zich afspelen, de tijdelijke politiek. Aan de bar wordt druk geroddeld en gesproken over alles wat er in Israël in die dagen gebeurde, misschien wel alles wat er in het Romeinse Rijk van die dagen gebeurde. En dat is eigenlijk de plek van de tijdelijkheid. En Christus die kiest er bewust voor om juist daar niet geboren te worden, maar om geboren te worden buiten, in de open lucht. En met die open lucht onder de sterrenhemel en door die sterrenhemel wordt hij geboren in het hart van het heelal, zou je kunnen zeggen, van zijn schepping. Want hij is Heer en Meester van de schepping. Hij is niet alleen Heer en Meester van de tijdelijke werkelijkheid, van de gezelligheid, van de cafés en de herbergen. Nee, hij is Heer en Meester van alles wat er bestaat. En daarom kiest hij ervoor om in het open veld, zou je kunnen zeggen, geboren te worden. En bij die geboorte is het heel mooi om op te merken dat in het tijdelijke bestaan natuurlijk hier iets heel onbeduidends gebeurt, zou je kunnen zeggen. In dat enorme Romeinse Rijk waar keizer Augustus de keizer van was. Hè, we hebben dat natuurlijk weer gehoord in de nachtmis ook. We hoorden dat keizer in die dagen, of dat Augustus in die dagen keizer was. En dat hij een volkstelling wilde houden. En die volkstelling was natuurlijk eigenlijk niks anders dan een soort verlengstuk van het ego van deze grote keizer. Hij was al ontzettend machtig en hij wilde precies weten hoe machtig hij eigenlijk was. En daarom moest die volkstelling bevestigen dat hij inderdaad een machtige keizer was en dat zijn macht nog zou blijven groeien. En inderdaad, in dit perspectief is de geboorte van Jezus niks anders dan een extra streepje op de lange lijst van onderdanen van de keizer. Maar natuurlijk, bekeken vanuit de ogen van de Hemelse Vader, gebeurt hier een groot wonder. En wij als katholieken zijn kinderen van de Hemelse Vader, hè, aangenomen kinderen. En daarom mogen wij delen in dat wonder, wij mogen dat wonder zien. De Heer die heeft ons de schellen van de ogen laten vallen, om te zien dat wat hier gebeurt niet een mislukking is, maar dat hier onze verlossing wordt geopend. En dat gaat als volgt. Jezus wordt geboren buiten, in de kou. En zoals ik al zei aan het begin, de kou, de donkerte, de omstandigheden zijn verre van ideaal. En Christus die wil daarmee ook tonen dat hij met zijn vreugde, met zijn geboorte, zich niet afhankelijk maakt van die omstandigheden. En degene die dat als geen ander heeft ervaren is natuurlijk de heilige maagd Maria. De omstandigheden voor haar waren bitter, waren zuur. Ze was zwanger van de Heilige Geest, maar wie geloofde dat nou? En bovendien was ze onderweg naar Bethlehem en ze moest haar kindje geboren laten worden op een koude, tochtige plek. Een vreselijke omgeving. En toch is de vreugde die Maria ervaart bij de geboorte van Jezus, bij de geboorte ook van haar eigen verlosser, is enorm, sterker nog, is volkomen, is volmaakt. En is dus niet afhankelijk van die koude omstandigheden, van die moeilijke omstandigheden, van die donkere omstandigheden. En dat is ontzettend hoopvol om daar dieper in door te dringen. En als we dan zien dat Jezus geboren wordt en dat hij geboren wordt en meteen in een voederbak wordt gelegd, in een kribbe, dan is dat heel veelzeggend. Hij zegt eigenlijk daarmee tot heel de wereld, tot zijn volk, dat hij al vanaf dag 1 van zijn bestaan zelfgave is. Hij toont zichzelf aan de wereld in een kribbe, dat is een voerbak voor de schapen. En natuurlijk toont hij zichzelf als de goede herder die zijn armen wijd uitspreidt om zijn schapen te verwelkomen. Maar tegelijkertijd toont hij zich ook meteen al als voedsel, als brood dat uit de hemel neerdaalt. Want hij is natuurlijk offer, offerlam en offeraar tegelijkertijd. Hij is degene die zowel de herder is die zijn schapen weidt, als het brood waarmee de schapen worden gevoed. En dat wonder zit al in het hout van de kribbe. Dat wonder wat uiteindelijk zijn voltooiing zal vinden natuurlijk in het hout van het kruis, waarin hij opnieuw zelfgave zal zijn voor zijn volk, waarin hij opnieuw zijn lichaam, zijn bloed zal geven, waarin zijn hart zal worden doorboord om zo voedsel te zijn voor de zielen van zijn schapen. En tegelijkertijd ook weer goede herder, die namelijk zijn schapen leidt naar die plek van rust, die alleen maar in het lijden van het kruis te vinden is. En als we daar vandaag langer bij stilstaan, dan kan ons dat helpen om ook de moeilijkheden van onze tijd te boven te komen. Ik zie erg veel onzekerheid en onrust ook om me heen bij mensen. Bij mensen ook ja, die zich ontzettend druk maken natuurlijk om de tijdelijke werkelijkheid. Ik heb daar zelf ook regelmatig last van. Wat dat betreft hebben we dat allemaal hetzelfde waarschijnlijk. We denken, is er over een paar jaar nog überhaupt wel een kerk? Want er gebeuren zoveel vreemde dingen in de kerk wereldwijd. En dan is het juist zo mooi om ons te richten tot dat mysterie van Kerstmis, waarin eigenlijk blijkt dat de vreugde overal dwars doorheen geboren wordt. En dat die vreugde van Maria ook niet groter had kunnen zijn, zelfs niet als de omstandigheden beter waren geweest, zelfs niet als het op klaarlichte dag was geweest, of op het moment dat het in een luxe resort was geweest, dat ze haar kindje ter wereld had kunnen brengen. En met dit besef in mijn hart las ik van de week een prachtig gebed. Een gebed wat heel duidelijk aangeeft dat inderdaad de tijdelijke werkelijkheid soms heel bitter en heel zuur kan zijn. Maar dat uiteindelijk God, de eeuwige God, wanneer hij binnentreedt in de tijdelijke werkelijkheid, alle zorgen van het moment eigenlijk laat verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is een gebedje van de heilige zuster Faustina, die natuurlijk zelf erg verguisd was, die zelfs ontzettend veel tegenwerking heeft ondervonden van haar medezusters, van het eigen klooster waarin ze zat. En dat gaat eigenlijk altijd zo met mensen die volledig Christus willen volgen. Die krijgen weerstand, die krijgen zelfs van hun naasten, krijgen ze tegenspoed, zou je kunnen zeggen. En denkende aan haar toekomst kon zij zich ook enorm druk gaan maken. En op een gegeven moment schreef ze dit gebed. En dit gebed geeft wat mij betreft prachtig weer dat het verleden onveranderlijk is, daar kunnen we niks meer aan doen. En dat de toekomst totaal onduidelijk is, dat we eigenlijk alleen maar dit moment hebben waarin we nu leven om het koninkrijk van God te zoeken. En ze schrijft het volgende. O mijn God, als ik de toekomst inkijk, word ik bang. Maar waarom de toekomst inkijken? Alleen het huidige moment is kostbaar voor mij, omdat de toekomst misschien wel nooit mijn ziel zal binnenkomen. Het ligt niet meer binnen mijn macht om het verleden te veranderen, te verbeteren of er iets aan toe te voegen. Zelfs wijzen en profeten konden dat niet. O huidig moment, u behoort mij toe, geheel en al. Ik verlang u te gebruiken zo goed als ik kan. En ook al ben ik zwak en klein, u Heer geeft mij de genade van uw almacht. En zo, vertrouwend op uw barmhartigheid, wandel ik door het leven als een klein kind, terwijl ik u elke dag dit hart offer, dat brandt van liefde om uw meerdere eer en glorie. Ik denk dat zuster Faustina hier toont hoe het werkelijk navolgen van de Heer erin bestaat om elke dag door hem te laten heiligen. En we hebben vaak een beeld van het geloof alsof dat iets is alleen maar van een geestelijke werkelijkheid en dat we daarnaast ook nog moeten werken en daarnaast ook nog moeten zorgen dat ons gezinsleven blijft draaien of dat we vriendschappen moeten onderhouden. En op die manier doen we eigenlijk alsof de geestelijke en de tijdelijke materiële werkelijkheid twee parallelle werelden zijn. Maar zo werkt God niet, zo denkt God niet. God die wil ons hele leven beheersen, ons hele leven besturen. En terecht zegt Christus dan ook, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. En we mogen dat heel letterlijk opvatten. Dat is niet alleen maar iets wat ons als het ware een soort doekje voor het bloeden geeft, waarbij we ons niet zo druk hoeven te maken om de zorgen van alle dag. Nee, daar staat letterlijk dat datgene wat wij nodig hebben, dat ons dat gegeven zal worden. Ook de materiële kant van het bestaan. En Christus wil op die manier op de allereerste plaats van ons leven komen te staan. En op het moment dat we hem daar omhelzen, omarmen, dan zal hij de weg tonen, ook binnen onze familie, binnen onze vrienden, binnen het werk dat we doen. En dit diepe besef, dit besef dat de kleine Jezus die zojuist geboren is, koning is over elk facet van ons leven, is precies het besef waarin we de komende dagen mogen doordringen. En hoe doen we dat? Dat doen we door neer te knielen bij dit pasgeboren kind. We kunnen dat natuurlijk heel mooi in een kerk doen, als we knielen voor het tabernakel, voor de eucharistische aanbidding, waar we hem zien als pasgeboren kind. En dan moeten we zorgen dat we hem tegen onze borst aandrukken, zoals Jozef en Maria dat ook deden, vol tederheid en liefde. En dan zullen we zien dat het komende jaar, 2022, Jezus zal uitgroeien tot een volwassen man ook in ons leven. En we zullen zien dat wat heel kwetsbaar en klein begint, uiteindelijk een machtige rots zal worden die alle boze aanvallen van deze tijd zal weerstaan. Ik wens u nogmaals een heel zalig Kerstmis toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.